Ellie, jij zit hier niet alleen op de jarige stoel en op de stoel van huisartsenpraktijk Schijnpoort en op de stoel van het Antwerp Starraad Syndicaat, maar jij bent ook net terug vanuit Griekenland, waar jij gestrand was met de Global Summit Flotilla, want wij, de luisteraars van Radio Centraal, hebben jou de afgelopen weken vaak kunnen horen met een audiodagboek vanop de Global Summit Flotilla.
Ja, en trouwens, dank daarvoor. Dat gaf echt de kans om te structureren. Ik kan nog even herhalen. Dus de Global Summit Flotilla is vertrokken vanuit Barcelona. Heeft een tussenstop gemaakt in Sicilië. Uiteindelijk waren we een vloot van 60 boten, 400 ongeveer deelnemers. Met als doel, echt als doel, en dat werd echt ook naartoe gewerkt om toe te komen in Gaza, in de eerste plaats om een humanitaire corridor te maken. Greenpeace was bij ons als ondersteuning, Open Arms was bij ons als ondersteuning en wij wouden, die hadden wel gezegd, we gaan niet die laatste 150 kilometer voor de kust van Gaza varen, maar ik denk, GSF wou aantonen, it can be done. Het tweede was, ook daar is veel consternatie over hulpgoederen. Aan onze boot waren er boekentassen die door schattige Catalaanse kinderen waren gebracht. Dus echt als één tot één. Ik had zelf 3 dozen met medicatie bij en heel veel kikkererwten. Dat is uiteraard beperkt. Maar dat is mijn eigen ervaring van werk met vluchtelingen. Als je iets concreet meebrengt, zegt dat meer dan woorden van we zijn jullie niet vergeten. En het derde is de focus terug te leggen op Palestina. Met de so-called ceasefire, met de zogezegde wapenstilstand, was de solidariteitsbeweging van, ik denk dat je het zelf kunt tellen, van 100.000 op betogingen naar 10.000 op betogingen. Maar meer en meer beginnen mensen door te krijgen dat die genocide nog steeds bezig is. Er zijn ondertussen ook 800 mensen door rechtstreeks neergeschoten door de Israëli's, bovenop de hongersnood die dat er is, de ondervoeding van de kinderen. Je zit met de 1,5 miljoen mensen die verplaatst zijn in Libanon, al die mooie dorpen die daar vernietigd zijn, de agressieoorlog die Israël heeft uitgelokt, die tegen Iran. Dus voor de Global Summit Flotilla, en ik denk voor veel Palestina-bewegingen, is Palestina nog steeds een centraal element in, want daar komen alle mensenrechten schendingen, alle geweld, alle rechtstreekse medeplichtigheid van de EU komt daar samen. Zoals jullie in het audiodagboek hebben kunnen horen, zijn wij uiteindelijk 29 april geënterd geweest door Israëlische RIPS, noemen ze dat, rubberboten met zware motoren. Zijn wij uit internationale wateren, vlakbij het eiland Creta, zijn we aan boord gebracht van een militair schip. Dat militair schip was heel ingenieus omgevormd tot een gevangenis. Daar zijn we dan gebleven tot de ochtend van de 1 mei. En dan de 1 mei zijn wij overgedragen aan de Griekse politie. Zowel het binnenkomen op die boot, als het verblijven op die boot, als het overgedragen worden. Dat ging telkens met heel veel geweld gepaard. Dat geweld zag je, dus ging over slagen en verwondingen. 2 soorten schoten die er ook gelost werd op benen van kapiteinen. Dus dat was telkens veel geweld. Je zag daar niet echt een structuur in. Wel dat dat vooral naar moslims was, gekleurde mensen en kapiteins. Dus ik weet niet of ze wisten wie de kapiteins waren, maar ze herkenden wel het leiderschap.
Die boten, die lieten ze achter.
De boten dobberen nog ergens als dode boten rond op de Middellandse Zee.
Ook een beetje als afschrikking neem ik aan dat kapiteins wel nog eens zullen nadenken voor ze hun boot.
Die kapiteins die zijn ongelooflijk. Die kapiteins die mee met de flotilla, want dat waren niet altijd politieke mensen. Dat waren ook mensen die hielden van zeilen. Maar natuurlijk, zeerecht, of moet ik dat zeggen, is op de zee heerst er eigenlijk meer vrijheid dan op het land. En de kapitein is baas op zijn schip. Dus je hebt heel veel kapiteinen die de vorige keer als niet-politiek persoon zijn binnengekomen en dan zo kwaad zijn geworden op het Israëlisch leger, die zeggen, en nog eens. Natuurlijk, kapitein is het moeilijkste. Hè? Je draagt het meeste verantwoordelijkheid voor je bemanning, voor je schip. Ons schip, de Magic Boat, was aangekocht door donaties van Indonesische NGO's uit Polen. Dus wij vliegen met een Pools vlagje. En wij zijn dan geënterd en gebracht, maar die dobbert nog ergens rond op de zee. En uiteindelijk vandaag zag ik dat ze een van de boten, niet onze boot, hadden dobberend teruggevonden. La Mystère. De mensen houden van hun boot. Hè. Je hebt 2 weken op die boot geleefd. Onze spullen liggen daar nog. Dus dat is op mij niet duidelijk hoe dat ze die gaan terughalen. Maar voor mij was het stuk waar ik wil op focussen, is het stuk van de ochtend van de 1e mei tot de 1e mei middernacht, dat we eigenlijk onder toezicht, onder begeleiding waren van eerst de Griekse kustwacht en dan de Griekse lokale politie en dan de Griekse militaire politie. Dat was voor mij het verwarrendste stuk. Diezelfde tegenstelling die binnen de beweging was. Natuurlijk, als je 2 nachten op zo'n boot, ik denk dat het in totaal 60 uur was, hebt doorgebracht, zo ontmenselijkt wordt, zo in de war wordt gebracht. Mijn eerste reactie toen ik daar dan bijna letterlijk op die boot werd gegooid van de Griekse kustwacht, was een enorm gevoel van dankbaarheid en bevrijding naar die Griekse kustwachters, wat eigenlijk fout was. Want dat zijn diezelfde Griekse kustwachters die de vluchtelingen pakken, niet kijken.
Pushbacks op de zee.
Ja, dus dat was eigenlijk echt een inschattingsfout. En dat heeft toch zeker geduurd tot wij in het hospitaal waren, voor ik dat door had. En natuurlijk, mijn kameraden hadden dat veel sneller door. Ik was vooral aan het smeken. Toen ik op de boot gesmeten werd, waren Thiago, Saif en 5 andere mensen uit het collectief. Want in zo'n gevangenis hadden we eigenlijk het binnenplein. Maar af en toe werd er iemand van dat binnenplein afgehaald. Dan hoorden wij de slagen en de verwondingen. Sommigen werden dan teruggebracht onder de blauwe plekken. Op het moment dat wij dus op die Griekse boot werden gegooid, wisten we dat er nog 7 mensen in isolatie zaten. Thiago, die ongeveer hetzelfde vlak na mij is opgepakt, maar dan direct apart is gebracht. En Saif, die de dag ervoor vrijwillig, gewoon op vraag van het Israëlisch leger mee was gegaan. Dus de andere mensen die op de boot waren, hadden veel sneller dan ik door van wij moeten onze kameraden hier afhalen. Ik had ook wel door dat wij onze kameraden eraf moesten halen. Ik had die verwondingen gezien, dus ik wist, die kloppen die dood. Dus, maar ik was meer in het, je moet ons begrijpen en hoe, tegen die Griekse politie, hoe zou dat zijn als dat uw vrienden waren? En omdat ik de enige was die deescaleerde, kreeg ik eigenlijk extra vertrouwen. Die hadden door dat ze mij in hun zak hadden. Anderen wou overboord springen. Ik heb mensen tegen die zeiden, als je nu niet de Saif en Thiago gaat halen, dan springen wij overboord. 1 Ierse vrouw is gezegd, die boot vaart hier enkel weg als ik terug aan boord mag. En ik blijf daar tot Thiago en Saif vrij zijn. Uiteindelijk hebben we dat niet kunnen waarmaken en zijn Saif en Thiago op dat verschrikkelijke schip met doorgevaren naar Ashdod, een Israëlse gevangenis. Saif heeft de Spaanse nationaliteit. Ik denk nog een
Spaans en Zwitsers, geloof ik. Ja.
En Zweeds. Spaans, Zweeds, maar heeft ook nog een Palestijns paspoort. Wat wil zeggen dat hij ook onder die nieuwe wet wordt
ervoor. Ja, het is wel een beetje bizar, want dus Thiago was wel degelijk bekend als een van de meest actieve personen in die Global Summit Flotilla. beweging. Maar Saïf zat eigenlijk op een schip dat niet eens de intentie had om mee te varen naar Gaza. Hè? Want er waren een aantal schepen die mee zouden gaan tot
aan Marmaris.
Aan de Turkije. Marmaris. Klopt, en daar zat Saïf op, toch?
Ja, klopt helemaal. Dus er zijn... Ten eerste, als je kijkt op de website van de Global Summit Flotilla, zeker doen. Ze doen veel op Instagram, maar hun website is ook soms bij. Maar Saïf staat daar gewoon als steering committee en was voor mij een... Het zijn allebei erg visionaire, dappere personen, maar de politieke situationers die Saïf Abu Keshek gaf, voor mij was dat erg inspirerend. Ik kon daar ook aan relateren, want de Saïf die leek nogal hard op mijn neef Ronnie. Hè. Ik kom uit een Joodse familie. En natuurlijk, wij Sefarden, wij lijken op elkaar. Dus ik had die heel graag. Die was zowel een beetje macho en zo wat, maar in zijn laatste speech zei hem... No price is too high for freedom. Dus ik denk dat er binnen het steering committee, waar hij ook wel wat discussie is geweest van wilt hij meegaan, mag hij meegaan of niet, daarom dat hij uit bescherming op een minder belangrijke boot is gezet, omdat niemand had dat voorzien. Dat stelt zich ook wel vragen over de naïviteit. Niemand had voorzien dat die interceptie zo dicht bij Griekenland ging gebeuren. Iedereen dacht dat er een soort van droneaanval ging gebeuren, zoals het tijdens de vorige flotilla in Tunis is gebeurd.
Ja, we hebben eigenlijk zelf nog zitten grappen, niet? Een paar minuten voordat je geïnterd was over de spijtige de jammerboot en zo.
Ja, ja,
omdat
ja.
Helemaal op dat moment.
Ja, ja, een fout. Ik had wel
door dat
ik had wel
was
door.
Gebeuren,
met Israël kan je altijd het onverwachte verwachten, maar ik had geen idee. Ja. Dus inderdaad, we hebben nog zitten grappen, want wij hadden de dag ervoor hadden wij een vergadering gehad over een directe actie die wij gingen doen. Dus onderweg met die flotilla waren wij eerst een schip van Maersk tegengekomen. Dat hebben wij kunnen vertragen met een deel boten. En er was in de buurt ook een schip van Zimcontainers, die is heel sterke banden hebben.
Je bedoelt niet het MSC-schip?
Nee, dat was een andere directe actie, gelijkaardig aan de vorige, die in voorbereiding was. Dus onze hypothese bij die jammerboot en bij die eerste rip...
Was dat
intimidatie was van de Grieken die hun economische belangen wouden verdedigen. Dat was onze inschatting. Toen dat jammen dan voorbij was en die eerste rip was weg en de verbinding was terug toe, kregen wij van het centraal commando, laat ik maar zeggen, de boodschap van zeil verder, activeer wel uw interception protocol. Dus dat wil zeggen, met zwemvest iedereen op een collectieve plaats. Maar ze zei, er zijn geen intercepties gebeurd, maar ik denk dat er daar ook veel verwarring was, want er waren wel al YouTube-filmpjes van interceptie. Dus dat was een verwarrend moment. En inderdaad, in dat verwarrend moment heb ik dan vooral thuisfront gerust proberen stellen. Tot dan de boot met de 8 Israëli's tegen ons lag. Ja, dan hadden we het wel door natuurlijk.
In de Groene Amsterdammer las ik ook toevallig iets over het vastgoed in Israël en de promo's...
Klopt helemaal.
In Griekenland, dat sommige delen worden uitverkocht daar. Was dat iets waar jullie bewust van waren? Die intense samenwerking toch wel met Griekenland en Israël?
Ja, ik weet wel dat Griekenland als niet-veilige zone werd bekeken. Zoals jij terecht opmerkt, als heel sterke banden met Israël... Onder andere via vastgoed dat de Israëli's daar opkopen op het eiland Creta. Dus je zou kunnen zeggen dat Creta al een deel is van het Greater Israel project.
Ja, het is echt ook inderdaad een zionistische campagne om uit te wijken een nieuw homeland of zo.
Ja, klopt helemaal. En dat is ook waardoor onze Griekse kameraden overstretched zijn... Dus je hebt het verhaal van de interceptie gebracht naar die militaire boot, 1 mei vrijgelaten, dan nog een hele dag dat de Grieken op de verwarring hebben gespeeld van zijn we redders of zijn we collaborateurs. ze waren collaborateurs. Ik zat ondertussen met 34 gewonden in een totaal ontkleed ziekenhuis, want dat was eigenlijk zielig, dat ziekenhuis. Allee, ik kan me voorstellen, in Heraklion dat ziekenhuis wel beter was. En dat waren goede dokters. Je zag, dat waren mensen die iets kunnen. Maar die infrastructuur, dat was gewoon nog met kettingprinters, om maar iets te zeggen. Dus die structuur was uitgekleed. Dus ik zat daar met die gewonden. 34 uiteindelijk, na 8 uur wachten, zijn we dan, hadden ze er nog maar 20 gezien. Hebben we gezegd, ja, laat dat maar voor die rest, want dat waren dan de mindere. Dus dan, pas in middernacht, vonden wij onze Griekse kameraden en dan ben ik gebleven. En dan heb ik inderdaad die verhalen gehoord van hoe intens die samenwerking tussen Griekenland, onder andere het vastgoed, wat eigenlijk heel veel effect had op dat eiland, ook op milieu, ook op het land van de boeren. Omdat dat land minder werd, kwamen ook de boeren in conflict met de herders. Dus dat leidde, dat innemen van land door de Israëli's leidde ook tot onderlinge conflicten. En je hebt daar een heel klein deel van mensen die dat doorhebben, wat Israël aan het doen is, die dat niet willen. De rest hoopt gewoon rijk te worden van de militaire samenwerking, van de vastgoedsamenwerking, van de oliesamenwerking, van de toeristische sector. En dus die activisten, zal ik nu maar zeggen, die, ja, als je daar met een Palestijnse vlag rondrijdt, er was één boer die ons zo wat vervoerde tussen de hoofdstad en de plek waar de overlevende boten, de 30 boten die het dan gehaald hadden, ja, die vertelde een verhaal van, hij zei, uit principe rijk ik altijd met mijn Palestijnse vlag rond. Als er dan een cruiseschip uit de VS of uit komt, dan wordt hij gewoon onder schot gehouden. De verhalen daar, was een student, hè, die zei, met de afbraak had ik eisen van de studenten, die is gewoon 2 dagen lang in elkaar geslagen geweest. Dus die Griekse activisten ondergaan heel veel geweld, zijn echt een heel grote minderheid en zijn helemaal niet meer bezig met dat institutionalisering. Dus die zeggen gewoon, we zullen het dan wel zelf doen. Dus daar is geen institutionalisering meer, daar valt ook niks meer te halen. Dus dat is de volgende fase. Maar dat netwerk is wel sterk, want ik stelde mij de vraag, hè, stel dat je hier in Antwerpen, hè, pakt, we kwamen met 180, werden wij vrijgelaten. Ik weet de exacte aantallen niet, pak 80, vooral non-Schengen en Turkse deelnemers die op een vliegtuig dat gecharterd was door de Turkse staat vertrokken zijn. En dan nog een aantal 100 getraumatiseerde, haveloze mensen. Zouden wij dat kunnen in Antwerpen, dat opvangen? Die hebben dat gedaan op zo'n klein eiland met alle problemen waar zij zelf mee te maken hebben. En ja, ik ben hun daar enorm dankbaar voor. Ook persoonlijk denk ik, naar zelfs al voor mijn persoonlijke PTSD-preventie, van dat te zien, dat gaf mij zoveel hoop en zoveel bewondering voor die Griekse kameraden. En daarom ben ik dan ook tot woensdag gebleven. Dat was ook de tijd dat ik nodig had om te beslissen om niet op een boot te stappen. De meeste die er waren, wouden verder varen. En nu, van de 15 Belgen die deel uitmaken van de 200 mensen die nog verder varen, van de 30 boten die nog verder varen, zijn ook mijn kameraden nu, gisteren, vertrokken richting Marmaris.
Ja, want je vertelde ons al tijdens je audiodagboek hoe dat dan gaat, dat er altijd een soort van politiek steering committee is, die dan de analyse, ja, die dat, ja, de analyse maakt, zowel politiek als militair. Er zijn natuurlijk nog Thiago en Saïf. Ja. En dan is er dus toch besloten om met de andere boten verder, ja, te varen.
Ja, inderdaad, dat was een heel verwarrende periode, want natuurlijk, Thiago en Saïf waren inspirerende personen, gaven ook het kader voor de beslissingen. denk ik, mee. Dat Risk Assessment Group, de RAG, hè? En heb ik nooit geweten wie daarin zat. In het begin kreeg je ook wel die Risk Assessment, maar ja, daar zaten wij dan, de mensen die ons leiden, hadden zelf op zee dan, hè, had altijd een stuk leiding dat op land zat en een stuk leiding dat op zee zat, op de SAF-SAF, maar de SAF-SAF was niet meer. Ja, dat heeft wel al die dagen geduurd, eer dat ze die analyse konden maken, om verder te varen. Ik was natuurlijk niet betrokken in dat beslissingsproces, maar nu voel ik wel, en er waren veel aspecten om mee rekening te houden, hè. Hoe veilig is dat? Gaan wij tussen Griekenland en Marmaris terug geïntercepteerd worden? Er was ook de Turkse regering die zei, wij gaan een militair schip meesturen. Wij hadden Turkse deelnemers, wij hadden een aantal Palestijnse mensen, niet allemaal, die zeiden, oh, dat is goed, steun van Turkije. Maar je had ook mensen die daar op die boten zaten, die in Rojava hebben gewoond. Dus
ja,
dat,
en de samenwerking tussen Turkije en Israël,
daar werd niet over gesproken.
Daar
werd niet over
zo,
gesproken. Ik ga daar nog even mee wachten, maar ooit is dat een discussie met GSF waard. Nu, er was wel de beslissing van, als Turkije een militaire boot meestuurt, dan gaan wij dat niet kunnen tegenhouden, uiteraard. Dat is vorige keer ook gebeurd met een Italiaanse boot. Maar wij gaan dat niet in dank aanvaarden en we gaan dat zeker niet vragen. Voorlopig is die er nog niet. Dus je hebt dat aspect, die Turkse militaire boot. Je hebt dan de route die moest uitgetekend worden, die zoveel mogelijk door nationale wateren, want dat Israëlisch schip, dat vaart daar nog ergens rond. Je had de bezorgdheid rond Tiago en Saif.
Dus dat is eigenlijk een soort nieuwe strategie. In plaats van de internationale wateren, de nationale wateren bevaren en hopen dat je steun krijgt van de landen in wiens wateren
ja, dat is altijd
je vaart.
Ja, voilà. Ja. Ja.
Dat was dus duidelijk niet zo een goede strategie in het geval van het Griekse water.
Nee. Daar zullen hopelijk op rustigere tijden enige lessen uit worden getrokken. Zoals ze ook lessen hebben getrokken uit de AVI Marmara, die in 2010...
Ja, ja.
Dus ik denk,
misschien, ja, sorry, over die lessen, daar wou ik toch nog iets over zeggen. Want dat jullie een interceptie gingen hebben, dat was natuurlijk niet onverwacht. Enkel de plek was onverwacht. Het was ook het hele doel van die actie, van wat de overheid niet doet, doen wij zelf. Wij willen druk leggen. Het is nu vooral al gegaan over hoe dat was in, met die interceptie en de mensen die gevangen zijn genomen. Maar zijn er ook diplomatieke dingen uit verder gekomen om die druk verder
te zetten? Heel goede vraag. Voor mij, eerst en vooral, het doel was niet om onderschept te worden. Hè. Dus dat wordt nu zo voorgesteld door rechts. Ons doel was niet om onderschept te worden. Ons doel was Gaza te bereiken. En als ik zag hoe dat de vragen van de kapiteins waren, die waren daar echt op voorbereid om Gaza te bereiken. Het was wel, als we dan toch volgens ons illegaal werden aangehouden, van die politieke kost daarvoor zo hoog mogelijk te houden. En een deel van die politieke kost is het diplomatiek werk met de respectievelijke overheden. Maar eigenlijk, dat is ook een discussie binnen GSF, hè, hoeveel documenteerde dat, hoeveel vraagde of doe de eisen naar uw overheden. Zelf heb ik daar zo precies niet zoveel zin in. Maar als ik dan uw geduldig werk hoor rond de vluchtelingen, denk ik wel, ja, je kunt ook soms wel vragen, kunnen jullie misschien jullie eigen regels rond internationaal recht, rond bescherming van uw burgers nakomen? Dus daar ben ik zelf nog niet uit. Er zijn ook wel landen die positie hebben ingenomen, zoals Spanje en Colombia. Dus het kan wel. Het kan wel. We moeten stilletjes aan aanvallen.
We hebben nog 2 minuten, dus misschien,
okay.
We zullen misschien later ook nog eens als echt de Global Summit Flotilla voorbij is, is het misschien ook een goed moment om terug te blikken, want nu is het nogal
mag ik nog een call to action doen? Dus het hoeft niet over de Global Summit Flotilla te gaan. Op dit moment is het wel cruciaal om Saif Abu Keshek en Tiago Avila in de picture te houden, omdat het een cruciale tijd is om hen vrij te kunnen laten. En wat je ook doet voor Palestina of je andere engagementen, of dat nu borduren is of protesteren of boycotten, ga daar vooral mee door.
Dankjewel, Ellie van Reuzel, deelneemster aan de Global Summit Flotilla, en Milan van Orbit VZW voor jullie tijd deze namiddag.